Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen. Psalm 89 en daarvan het 19e zangvers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. 19e zangvers van Psalm 89. En uit Gods heilig woord, en wel uit het boek Handelingen, daarvan het 18e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 10. Maar stellen wij ons eerst onder Gods heilige wet. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij hebben u genoemd te lezen uit het boek Handelingen, en daarvan het 18e hoofdstuk, van vers 1 tot en met 10. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht. Want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende den Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis en vele van de Corinthiërs, hem horende, geloofde en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus en door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Onder 3, vers 10 en 11. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. En het elfde loof den Heer, gij zijn lege schade, wie rust het is op zijn wenk te staren. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, nu zijn naam een grote deugde eer. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Psalm 103, vers 10 en 11. Geliefde wanneer we dit gedeelte hebben meegelezen, dan zie je wel dat er in het werk van een bedienaar van het woord geen gemakkelijkheid is. En dat zij voortdurend hier in de strijd hebben te verkeren, dat er een strijd is niet tegen vlees en bloed alleen, maar ook tegen de machten en de boosheden die in de lucht zijn. Dus wanneer is dat hier de dienaars van het woord des Heer in het midden van deze wereld staan, dan kunnen ze op rekenen op een geweldige strijd. Maar als het dan is dat je kijkt, dat je zegt van wat heeft er gebeuren, dat is dan ook natuurlijk door heel de wereld niet weg te nemen. Dat de Heer hen steeds ontmoet. Want dat heb je ook kunnen lezen. Dat de Heer dus dan tot zijn dienaars spreekt. En dat is dat hij dan steeds de ondersteuningen te geven in alle leed. Als ik net aan al dat leed te denken, wat hier in de gemeente te gebeuren, wanneer al die smartelijke dingen er zijn. Nou, dan moet je maar niet denken dat ze bij ons niet zijn. Maar als dan is hij zegt, kijk, dan is dan de Heer die ondersteunt dan, jij in alle lijden, en dan geeft het zekerlijk dan zijn knechten te kennen. Wanneer het dus dat de Heer, dus dan wanneer die knechten het uit gaan dragen, dat zij het zelf ook hebben ondervonden. Dat er bij de Heer dus dan, ja, de ondersteuning is, dat hebben ze zelf ondervonden. En kunnen ze dan ook dat wel uitdragen en zeggen, kijk eens, dat is dan ook voor u te wachten, wanneer gij dan in al die nood verkeert, als u de Heer aanroept. En net er nog wat te zijn, dan heb ik dat denken aan hetgeen en wat er heeft te gebeuren onder de bediening. Ja, je kunt dus eigenlijk ontmoeten steeds dan mensen in de wereld, heiden in dit geval, en ook Joden. Maar dat ook van tijd tot tijd te wezen en dat de Heer het zijn volk doet ontmoeten. Want wanneer het is dat je het dan zegt, kijk eens, uit Rome verjaagd is geworden, welke is Priscilla en Aquila, welke dan uit Rome moesten vertrekken. Dan mogen Gods kinderen en Gods knecht ook wel eens, ja, meer met het volk gemeenschap hebben. Dan mag het dan ook wel zijn dat ze echte kinderen Gods ontmoeten, degene die in die strijd te staan en welke hier te staan, ja, in wisseling van gesprekken, dus dan God groot maken. En zelf daar ook uit verkwikt worden als je nog eens een kind van God hebt ontmoeten. Dat er nog eens de gelegenheid is. Dat er nog de gelegenheid is. En dat er genegenheid is. Niet alleen in de natuur. En zoals dat u misschien met uw geliefde dan samenkomt. En met elkaar te spreken. En niet dan ja, dingen met elkaar te doen. Maar dat het ook tegelijkertijd is bij Gods knechten. Wanneer ze nog eens een keertje een ontmoeting hebben. Met een echt kind van God. Dat trekt ook op elkaar op. De pijn, dus dan weet wat werken is. Wij weten wat werken is. Dan kun je zeggen, we zijn allemaal tentenmakers. En de tentenmakers die ontmoeten elkaar. En dan kun je zo onder het bedrijf even spreken ten opzichte van hetgeen wat er in de tentenmaker gedaan is. Maar nee, dan is het zeker wel waar dat wij kunnen zeggen, kijk eens, we zijn op reis naar de eeuwigheid. En spreken elkaar, ja, over de dingen van God. Maar het is tijd zegt, ontmoet elkaar in God. Dus het ontmoeten God zelf, wanneer het ons hebt ontmoeten. En we ontmoeten ook God in het gezelschap van zijn kinderen. Wanneer het is dat we hier dus dan in die ongelegenheid de tijden met veel strijd bezetten. Tot we nog een ademtocht hebben te krijgen. Wanneer het is dat we elkaar nog mochten ontmoeten. Kinderen Gods onder elkaar. Maar dan niet minder belangrijk is dit dan. Wat we hier dan ook bij oplezen, dat is dat hij de geest er ook is. Dat hij de geest er is. En welke hier dus dan, ja, in die bediening, waarin de gestelte te worden, en zijn goedkeuring heeft. Dus dat dit te betekenen is dat de Heer in het midden van die liefdeswerkingen en dan de uitingen te kennen in hetgeen wat de geest God geeft die de liefde werkt, uitstort in het hart. En hij het dan ook in staat stelt om te preken, of te leren, of de apostolische bediening waar te nemen, of ook in de taken die in het werk verricht moeten worden, welke wijze dan ook zoals kinderen zou mogen uitrichten onder de bediening van de Heilige Geest, waar dan ook in dit gedeelte staat, dat hij werkt. Dat hij de geest werkt dan in het midden van zijn kinderen en onder de bediening. Nou ja, dat is ook te zien. Maar wanneer ik dan in de prediking ben, als ik in de prediking arbeid verricht, dan kun je dus dan zeggen, waarom er mag er nog gepreekt worden? Omdat God het wil en God het ook doet en God het ook wil uitwerken. Wat er in de toebrenging van de zondaren te vinden is. Ook haat. Het hebben altijd twee kanten op te werken. Want wanneer ik er in die synagoge kom en wanneer ik er onder de Joden heb te wezen, dan zie je wel gauw dat de haat er is, de tegenstand er is. En dat hier de boosheid is en de toeleg om te brengen, te dood in de gevangenis te brengen. Enerzijds. Kun je ook weer lezen trouwens de hele boek Handelingen door. Overal waar de knechten des Heren komt, is opschudding. Overal waar het woord gepredikt wordt, het evangelie van vrije genade, daar komt tegenstand. Maar tegelijkertijd dan, en dan kunnen we vinden dat er ook bekering volgt en dat die prediking dan niet onvruchtbaar is. Hoe heet die man ook weer? Hij woonde naast Justus, waar toen apostel Damer heen ging toen hij de synagoge verliet. En er woonde een overste, je zou zeggen een dominee van de Joden. Maar hij werd bekeerd. De duivel die slaat een grote slag als die een leraar uit de val kan brengen. Maar God slaat een grote slag wanneer het is dat hij een leraar bekeert. Ja, die moeten net zo goed bekeerd worden. Je kunt wel denken, ik ben dominee, ik ben bekeerd. Ja, trouwens, iedereen is bekeerd tegenwoordig. He, van de week werd ik nog door iemand aangesproken, ik weet niet eens meer wie het is. Hij zei, je moet eens kijken in wat voor deel van de kerk dat je bent. Er hoeft niemand meer bekeerd te worden. Overal zijn ze bekeerd. Steeds is dan weer de tekst en dat is de beer. Het zijn de ene hoek of de andere keer. Je vindt eigenlijk, als je zegt je moet bekeerd worden, dan kijken ze je heel vreemd aan. Daar zei je, ja, maar ken je Christus dan? Nou ja, die ken je dan niet. Nou, dan dien je toch de duivel, dan kijken ze je vreemd aan. We moeten bekeerd worden. En dan is het daad van God. En dan wordt hij, dan wanneer het leren is, dan sta je allemaal verpolderd ervan. Dat er dus dan ook nog een dominee bekeerd kan worden. Crispus en heel zijn huis werd aan de Heere gelovig. Dus wanneer het heeft te gebeuren, dan zie ik, dat is God aan het werk. Te midden van al die tegenstand waarin de duivel aan het werk is. Want je ziet natuurlijk steeds wel dat hij in de peer is om die knechten de mond te sluiten. En hier dus dan met allerlei listen hemzelf te bedriegen of aan de kant te maken. Maar wat zie ik dan? Dan zie ik bovendien. En niet alleen dat er dus dan eigenlijk, dan denk je, nou ja, dat kan ook wel eens bekeerd. Er worden nog mensen onder mijn bediening bekeerd. Bij Paulus immers wel. Maar hoe het ook zal zijn, en dan staat er zo dat de Heer met hen is. En dan hoef je niet bang te wezen wanneer de Heer met je is. En dan ik dan niet dan zeg, kijk eens, dat zegt hij ook. Dan lees ik mijn tekstwoorden, waarin de Heer dus dan tot ze spreekt en ook toont dat hij met hen is en dat hij ook niet alleen met hen is. Maar ja, dan word je eigenlijk een beetje zo bewogen eigenlijk wel, hè. Als je daar zo al die mensen ziet, allemaal op reis naar de eeuwigheid, allemaal een onsterfelijke ziel. Allemaal moeten we dan sterven. Van de week toen moest ik dan ook zo voor zo'n vergadering verschijnen. Zie ik zo die aula helemaal vol. Met mensen en niet allemaal oud gereformeerd. Dan voel je wel wat er. Nou, sta je maar niet als een steenblok daar, hè? Nou, ik draai mijn lesje af en we hebben een uurtje voorbij of zo. Maar als dat dan eens gaat wegen... Als dat dan eens gaat wegen... Dat een mens sterven gaat en dat hij een ziel hebt voor de eeuwigheid. En dat een mens dan voor God moet verschijnen. O Heere, zou u dan nog willen bekeren? Ja, dan moet ik zeggen, die mensen zeker, ja, wij allemaal. Het is goed als het weegt. Die heidenen, daar denk ik helemaal niet aan. Ja, dat wist ik wel. Maar de Heer wel. Die denkt er wel aan die heidenen. Luister maar. Vers 9 en 10. En het slot willen wij dan de bijzondere aandacht hebben. Zie je wel dat de Heer spreekt. En de Heer zeide tot Paulus door het gezicht. In de nacht zie... Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. En dan onze tekstwoorden. Want ik heb veel volk in deze stad. Want ik heb veel volk in deze stad. En dan wil je daarover nadenken. De eerste gedachte, dat is dan een woord van kennis. De kennis van God natuurlijk, die het weet. Ik heb veel volk in deze stad. En in de tweede plaats een bemoediging voor de apostel. En ook Silas en Timotheus die bij hem is. Een bemoediging, de Heer heeft nog veel volk in deze stad. En in de derde plaats dan de zekerheid. Wij kunnen het niet zien. Wij kijken naar de omstandigheden, maar de Heer ziet het en zegt het met alle zekerheid. De Heer heeft veel volk in deze stad. Geliefd, wanneer we hier hebben te zijn, op reis naar de eeuwigheid, hebben we te denken dat de Heer dat wel allemaal weet wat hier op de aarde heeft te gebeuren. En dan heb ik eigenlijk in de inzet van de prediking gezegd dat het niet meevalt om predikant te zijn. Al een leraar welke hier het woord heeft te bedienen, wanneer ik dan zeg, zeker wanneer die het naar de heidenwereld stuurt. Maar wanneer ik gisteren aan het sterfhuis zat te zitten en ik ben niet met die dochters en met het huisgezin, dan zeg ik tegen mevrouw, dat is toch eigenlijk toch fijn dat we zo bezoek kunnen hebben. En als hij zegt, kijk naar de heidenwereld, dan is het eigenlijk niet. Want dan wordt het waar niet begrepen. En je hebt dan te denken dat de mensen vijandschap hebben te stuiten. Waarvan je dan kan zeggen, dat valt zeker niet mee. Wanneer het niet is dat je in debatten gelegd hebt te worden. Maar dat het is dat je dus dan in die tegenstand van zulke stad en dorp welke eigenlijk helemaal niks van God weet. En wat er dan aan godsdienst is, dan Joods is, welke dan je bloed wel kan drinken. Dus tijd aan het te gaan, en naar de stad. En net wordt me gezegd dat Tobin die pakken over 4 weken of zo zijn intree te doen. En dan wordt je maar verwacht, dan is de pastorie al klaar. En de kerkenraad is samen, en de gemeente die kijkt er naar uit. Maar als je dan... Ja, zoals Paulus dan hebt te gaan. Geen pastorie. Geen kerkenraad. Geen inkomen. Hij moet met het werk. Hij moet de tenten maken om aan de kosten te komen. En hij heeft dan te gaan in de wereld van heidendom. Welke dus de afgoden dienen. Nou, dacht je dan dat ze erop zitten wachten dat Paulus komt? Dacht je dan... dat ze er weer ingenomen zijn. Dat Paulus komt in de stad Korinthe. Wanneer het die afgodische Athene heeft verlaten. Wanneer het dan in deze wereld van Korinthe te komen. Welke zich kenmerkt door zeteloosheid en ontucht en dronkenschap. Maar ook vanwege ijver en werk. Geld verdienen. En niet dan ook zo. Net als iedereen eigenlijk dan zijn bezigheid kent. Maar zonder God. Daar is trouwens wel om na te denken natuurlijk.
Wat wanneer je een voorbeeld in de pijs hebt te zeggen hoe het in de peert hebt toe te gaan, dan moeten we het te kijk zeggen met de woorden, maar dus de mens dan in zijn val. En dat hij het paradijs dan op die peert staat op te wezen, waarmee het is dat hij de duivel dient en de afgoden dient. Nou, in die stad komt hij. Je gaat wel eens overwegen wanneer ik dan mijn arbeid verricht en ook in deze tijd. En wanneer ik daar in de gemeente te bedden, ga ik eens overwegen. Wat is het nou eigenlijk beter? Ja, om in de peren te arbeiden of onder de mensen te arbeiden die in de kerk zitten? Nou ja, de wereld, dat valt natuurlijk ook niet mee, want die wil ook niet. Maar als je in de kerk dan, in de kerk te bent, dan zou je soms dan wel heel hard weglopen. En dan denk je dus dan dat je daar het terrein hebt te vinden. Maar het zal alleen maar gaan wanneer het is dat de Heer met je is. En wanneer het de Heer gezegd hebt, daar moet je wezen. En wanneer het daar in die Peter te wezen, dan zeg ik, wat is beter dan ja, in Korinthe te zijn of in Jeruzalem te zijn? Nou ja, de Heer heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, jouw medepaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar kikkers. Maar hij het niet gewild. En ze hebben hem buiten de legerplaats gebracht. En waarop dan? Ja, om hem te doden. En weet het dat we dan ja, uit die stad en uit het Jeruzalem verdreven hebben te worden. En hier dan ook dan uit Rome verdreven wordt. Rome, een wereldstad, een wereld, een heidense stad. Daar zie je dat Priscilla en Aquila, ja, evenzeer daar verdreven is. Volgens volk is eigenlijk geen plek op de wereld. En niet bij de godsdienst en niet bij de wereld, maar niet een tussenweg. Nee, het is de weg die God hier in het leven te gaan. En welke het ziel te wezen. En maar is er niet dan ook Aquina. En welke een gewoon eenvoudige mens zijn met de vrees Gods bedeeld. En doet eigenlijk hetzelfde werk als Paulus, welke een apostel is. Het zijn allemaal predikers van die ene naam en welke de Heer Jezus is. Twee mensjes en drie mensjes, dat is vijf. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd tot ben ik in het midden van hen. En de Heer spreekt dan tot die mensjes. Het is een vrouw, en welke dan Priscilla is, en Aquila, en Silas, en Timotheus, en ook zo Paulus. En vijf tel ik in het getal, en het zijn predikers van Christus. Nou ja. Als je dan denkt aan de situatie waar we even te verkeren, dan zou ik eens twaar dit zeggen. De Heer Jezus die gaat met zijn discipelen, 12 toen nog, die gaat toen Samaria heen. En dan komt dan die halfgode dienaars, die mannen, die mensen die een klein beetje christelijk zijn, en een beetje Samaritaans, een beetje van allerlei wat een godsdienst hebben. Ze zeggen tegen de Heer Jezus, je komt er niet in, je bent een Jood. Moet je eens opletten. Heer Jezus, u komt er niet in. Nou, dan denk je eigenlijk weer aan Bethlehem. Hè? Toen hij naar beneden gekomen is van de vader, toen zegt hij daar in de stal, met Maria de kinderen, die weten het toch wel. Je komt er niet in, je komt er niet in. In die stal, in die beestenstal, nou ja, dat houdt er niemand tegen. Maar als je zegt, gij komt er niet in. Nou, dat ik er steeds wat te denken, hij komt er niet in. We laten hem buiten staan. Je komt er niet in, Samaria, je komt er niet in. De Heer Jezus, je komt er niet in. Je deur dicht, op slot. Hij komt er niet in. Samaria. Nou ja, dan naar deze stad te kijken. Uit naar de stad te kijken. Liever niet. Dat er gepreekt wordt van Christus. Maar wat gaan die discipelen dan zeggen? Als je nou zulke mensen ziet die in de stad lopen. Die skinheads. En helemaal vol met armbanden. Stikkie roken.
Wereld, opium. Opium van deze wereld. Nou, onze prediking is dan uit die discipelen. Heere, laat vuur van de hemel komen. Laat vuur van de hemel komen, net zoals dat het toen was. Bij Elia, bij die vijftigen, weet je wel. Laat vuur van de hemel komen en laat al die mensen naar de verdoemenis gaan. Het is toch wat? Het is toch wat dat een mens dat kan denken. Hoe staat u tegenover uw naaste? Wat heeft eigenlijk dan onderscheid te maken? Wanneer we dan in die peren te gaan en ik kijk naar mijn eigen kerken, dan zeg ik, daar zeg ik het dan natuurlijk toch niet bij. Maar als die wereld, als ik dan hoor allemaal wat er nu in die peren gebeurt. En hier komen ook al heel veel zwarte mensen in krippen. En is het nog wel te vertrouwen? Enzovoort. Stuurt vuur uit van de hemel. Wat zegt de Heer Jezus Christus dan? Hé kinderen, en je weet het misschien wel, dat de Heer Jezus Christus gezegd, gij weet niet hoe talige geest dat gezegd. Nou, ik had hier al wat aan gedacht, om deze tekst. En op een begrafenis, dan ontmoet je allerlei mensen. Die niet altijd naar de kerk gaan. Of misschien dan helemaal niet meer, of nooit geweest zijn. Nou ja, wat is het dan? Voel je dan iets van die liefde die Christus voor die zondaar hebt? Ben je dan blij dat je op zo'n begrafenis mag wezen? Ja, zij misschien niet en ik misschien ook niet. Maar als je een beetje liefde krijgt wel. Geen vuur van de hemel. Maar de woord is Heere. En het verlangen jou om het evangelie te prediken. Nou, wat zegt de Heer hier nou? Spreek en zwijg niet wanneer u de peren komt. Ik weet niet, ik bedoel dat die peren ook in mijn hart kan zitten. Dat wil ik ook echt wel zeggen. Wanneer een mens erin betrokken is, dan ziet die peren genoeg. Dan hoef ik echt niet te denken van die peren is daar en is die hier niet. Maar dan kijk ik zeg naar die peren. Ik zeg, het zijn mensen die buiten de kerken te staan. In welke in die stad en in welke in Korinthe dan leven. In ontucht en in vrolijkheid en in plezier op weg naar de hel. Dan zegt hij, wie is er over bewogen? De apostel eigenlijk van nature ook niet. Kijk maar, die discipelen zegt vuur uit de hemel. Maar de Heer geeft de bewijzen van. En die zegt, kijk van deze liefde die hij tot de zondaar hebt. Dus als je dan in Vietnam bent, praat er maar over, jongen. En als je dan in Brazilië bent, praat er dan maar over, meisje. Kijk eens dan. Ja, de Heer, je mag daar de snoren werpen op die lieflijke plaatsen. En dan zei hij, moet het doen. Maar weet je wat de Heer dus dan zegt? Spreek en zwijg toch niet. Dus doe het dan maar. Schrik er dan maar niet van terug. Kinderen, je zit op de school straks. Wanneer gaat het beginnen? Maandag. En wanneer begint het over de school? Ja, je komt van alles tegen, dominee. En het is dan, en bij ons in de kerken is het ook, zie je het afgaan van de pateren, zegt de Heer, dat je moet hier in je stad gewoon verstelbaar, jou onverstelbaar hoe de wereld in de kerken gekomen is. Het lijkt wel niet meer te houden. Spreek dan maar. Ja, maar het staat een tijd dat de verstandigen zullen zwijgen. Ik kan er eigen woord meer uitkrijgen. Nou, ik ook vaak niet meer. Dan denk ik, geef het maar op. Geef het maar op. Want het is bijkans niet meer te doen. Ik kan het bijkans niet meer dragen. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in het kerkelijke leven en in de wereld. Jij moet het als het ware opkomen te geven. Spreek toch, zwijg niet.
Lees ik dan, ik neet het versje er maar bij. Uit negende, hij want staat zeker het verpand, spreken spreekt niet. En wanneer is dat eer te staan, ja, die liefde tot de zot daar heb. En ook al staan ze daar niet op je te wachten, en al is het dan dat je geen pastorie hebt, en al jagen ze je misschien voort, dan brengen ze je misschien voor in de synagoge, en misschien dan ook in de, voor de stadhouders, zodat ik dan op plaats kan lezen, Gallio, die aan geven dingen deze dingen aantrekt dan, want hij zegt ik heb veel volk in deze stad. Ja, maar daar kun je toch niks voorzien. Daar kun je toch niks voorzien. Wanneer, ja, ik heb het al vaker gezegd, als ik dan in Putten kwam, en in Putten, er waren 15 kinderen gods, het waren leesbare brieven, en heel Putten, die wist het dan wel, en alles lag er van onder beslag. Maar als je nou in Putten komt, er zijn wel 1500, 2000 avondmaalgangers, maar je ziet er niks van. Dus dan zeg ik, als ik dan in Korinthe kom, of in Rotterdam. Ja, als ik dan in Rotterdam heb te komen om wat dichterbij te gaan, dan wist het, de ouderen die weten het nog. Die weten het nog dat daar de kerken vol waren en dat er veel van het volk was in Rotterdam. Maar ik zeg, zijn ze er nou nog? Nou, dan zeg ik nee. Dan zeg je misschien, ja, maar dat zou wel kunnen. Maar je ziet er niks van. Maar de Heer, die ziet het wel. Maar als het dan zegt, ze zijn er onbekeerd. Ze zijn er onbekeerd natuurlijk. Ik zeg toch net al, we zijn toch allemaal onbekeerd. Ja, maar in onze tijd niet meer. In onze tijd niet meer. De een die dit en de ander heeft dat. Maar als het dan zegt, kijk eens dan, waar let je dan eigenlijk op? Is het dan bij ons toch voor? Zo mooi. Nou ja, als ze dan uit Afrika komen, dan denken ze, prachtig toch dat die kerken nog vol zitten. En als dan op de MBUMA of op de GBS komt, dan gaat ook nog wel. Ja, het is niet meer zoals vroeger toen die oude leraars er nog waren. Ja, toen waren er wel 10.000, maar nu zijn er nog wel 3.000 over. Nee, het gaat nog wel hoor. Nou, als het dan zo is. En ik kijk hiernaar. Dan zegt de Heer dus dan in zijn tekst. Hij zegt, preek er maar. En hij zegt, ik ben met u. Ik ben met u. Tjonge, tjonge, als hij dan zo in krimpen wezen mag en ik ben met u. Dan is het toch zeker goed. Dan is het toch zeker goed als hij met je is in krimpen. En als hij niet met je was, dan was het al lang gebeurd geweest natuurlijk. Dan was het al lang gebeurd geweest. Maar als ik dan naar die omstandigheden te kijken, dan zeg ik dan altijd, ja, hij had toch nooit verder gekund. Als je dan toch kijkt naar de omstandigheden, was hij toch al in je spart vergaan. Dan had je toch al die dingen die je in het leven te ontmoeten is. Dat was toch zeker een einde te komen. Maar als de Heer toch dan met je is, dan gaat het toch. Dan mag het toch. En dan doe je het toch. En dan kan je het eigenlijk wel niet. Maar dan doe je het toch wel. Want de Heer die zegt, je moet niet ophouden. Ga nou even kijken. En ik probeer de situatie in te schatten. En ik heb eraan te denken dat Paulus hier de opdracht krijgt om te prijken. En dat de Heer een blijk geeft dat hij zegt, ik heb nog volk in deze stad. De Heer zegt het. Eigenlijk is het wel een wonder, hè? Want ik zie er niks van. En als ik er niks van zie, dan gaat het niet meer. En dan denk ik dan, laat ik maar ophouden soms. Dan denk ik, geef het maar gedaan. Stop er maar mee en worden toch geen mensen bekeerd. Je staat hier al jaren en heb je het dan gezien? Nou, als het de andere predikanten te zien en ik denk, wat hebben ze dan gezien? Dat het allemaal minder wordt. Dat het allemaal slechter wordt. In de wereld en in de kerk en onderling. Dat het allemaal net stopt er dan toch mee. Nou, dat is dat wanneer ik iets zie. Dat het minder wordt en niet beter wordt. Maar ik heb de tweede gedachte. En die tweede gedachte die zegt dan, ja, dat de Heer met de onfeilbare zekerheid die dus dan zegt de kerk te bemoedigen. Ook al zie je het niet, al weet je het niet, dan ken je het niet, dan doe je het dan. Jawel, en je het eigenlijk geen moed meer hebt. En als je al die dingen hebt waar te nemen, dan zeg je, kijk, dan sta je al zo lang in bediening. Je bent ouder en je bent steeds minder te worden. En je komt een einde te denken, we moeten toch. Nou, de heer die zegt dan dat die volken die stad heeft. En als je dan naar die stad te komen, die kijkt dat dan. Dan zeg je, hoe weet je het dan? Ja, dan zegt de heer, die weet het zelf. Hij heeft er de kennis van. Hij weet wat er in die raadsbesluiten staan. Hij weet dat hij zijn wil heeft te doen. Hij weet dat hij zijn barmhartigheid wil uitrichten. Wanneer het is dat hij steden en dorpen van Europa gaat bezoeken met het evangelie. De heer heeft er de kennis van. De Heer weet wat hij doet. En hij spoort dan aan om te prediken. Ja, Christus Jezus die gekruisigd. Want hij krijgt ze. Waarvan hij weet. Dat ze er zijn. En ik weet het niet en ze weten het zelf ook niet. Goed even over nadenken. Nou, je zit in de kerk en ik vraag aan u, kent u God? Nou, dominee, waar begin je nou over? Ja, ik zit in de kerk, dat is mijn gewoonte. Scheelt me eigenlijk niet zoveel. Ik lees de Bijbel wel, en als ik dat meisje dan maar heb, maar als ik ze eenmaal heb en getrouwd ben, nou, moet nog kijken wat ik dan ga doen. Je vraagt toch immers helemaal niet naar God? Je zoekt toch God niet? Heb jij dat gedaan? En toch zit je er. En dan zeg ik, kijk, ik zit er dan. En dan zeg ik, wat doe je dan? Nou, de tijd uitzitten. Maar ik zeg tegen vraagt u de Christus? Nee, tuurlijk niet. Het is me wel te moeilijk, hoor. Veel te moeilijk, al dat preken. Maar als ik dan straks dan eenvoudiger preek, dan is dat ook zo weer te moeilijk. Ik weet nog wel dat er een ringdominee was en die verhaalde telkens vertel van 20 minuten. In de hervormde kerk toe bij ons. En ik weet nog wel, met een aantal predikanten zaten we daar uit die ring. En op een gegeven moment sloeg die man, die dan een kwartiertje preekt, 20 minuten preekt... En veel zingt in de kerk, slaat met de vuist op de tafel en hij zegt, geen wonder dat ze me allemaal niet meer snappen, zegt hij. Ik denk, nou, hoe kun je dat nou toch zeggen? Je preekt toch eenvoudig, kinderen, zoals op de zonderschool dat gedaan wordt, dan vertel ik je. Hij zegt, ze snappen mij niet meer. Nee, dat hebben ze nog nooit gedaan. Maar hij snapte het wel, hij zegt, dat kan toch niet anders als je de hele avond voor de televisie zit. Snap je mij ook niet meer? Nou, ik denk, als je u dan niet meer snapt, dan moet ze bij mij nog eens een keertje onder de preken zitten. Nou, ik snap het ook allemaal niet meer, als ik dat allemaal hoort en lees. Maar zij snappen mij niet meer. Snapt u het nog? Maar ik snap het niet, maar er komt wel iets openbaar, dat het dus dan niet aan mijn kant ligt en niet aan onze kant ligt, maar dat het aan Gods kant ligt. Dat snap ik dan wel zonder te snappen. Maar begrijpen doe je het niet. Maar ik ga ook niet preken omdat ik God kan begrijpen. Daar was ik al lang opgehouden. Dan zeg ik, valt zot tegen in de kerk en onder de mensen... ze luisteren helemaal niet, ze staan altijd met tegen op en ze hebben het allemaal beter te weten. En ja, waarom doe ik het dan eigenlijk dan nog? En die heeft dit gehoord, en die heeft dat gelezen, en dit, je weet het allemaal wel. Nou, dan denk ik, waarom preek ik nou eigenlijk dan? Ga vissen, nou ja, dat is mijn werk, ga vissen. Vissen der mensen maken, zal ik u maken. In die grote wereldzee, in die vijver waar ze niks van God kennen en niks van God snappen en niet eens de Bijbel lezen en niet eens catechisatie gaan en van elke dag dan leven, pluk de dag, want laten we vrolijk zijn vandaag. Niet te veel piekeren over dood en eeuwigheid. U werd nog stil toen ik het net zei. 2 sterfgevallen. En als je dan zo weer dan de graaf moet gaan van de week. Dan zeg, even stil worden. Ik ook even stil worden. Want het is toch wat er de mens kan sterven. Moet je toch eens kijken. Daar ligt hij nou. Hij heeft toch gewoon onder ons gestaan en geleefd. In de bank gezeten daar. En die moet er eerst ook. Dat is toch om iets naar... Dominee, niet zo somber. Niet piekeren, niet overdenken, niet zo zwaar doen. Nou, als u dan toch nog een keertje wat wil spreken. Vrij en blij. Jezus Christus is voor ons allemaal gestorven. Morgen sterven wij. Vrij en blij. Waarom doet u toch zo moeilijk over bekering en wedergeboorte en verzoening en genoegdoening? Stop er nou mee, dominee, spreek zoals ik dat wil. Nee, zeg trots, zwijg niet en spreek zoals ik wil. Nou, er zijn 2 overgestelde dingen. Wat u wil en ik wil en wat God wil. En wat God wil, daar moeten we naar luisteren. Nou, als er dan is dat je zegt, kijk eens dan over het door te gebeuren. Nou, als ik dan, hoef ik niks meer te weten. Hoef ik niks meer te snappen. Hoef ik niks meer te doen. Spreek en zwijg niet. Ja, maar heren, en nou sta ik er al zoveel. En moet ik daar nou naar Krimpen toe? Of moet ik nou naar Rotterdam toe? Of moet ik nou naar Korinthe toe? Of moet ik naar Kittijk dan toe? Of waar dan... Ja, maar daar zijn allemaal heidenen. Dat zijn allemaal heidenen. En ze dienen de afgoden. Die willen helemaal niet naar mij luisteren. En die willen helemaal niet de woorden horen. En die nog wel naar de kerk gaan. En die joden, die verharden zich. Nou ja. Hey. Dat had de Heer Jezus gezegd. Stof uit je jas kloppen. Ik ga naar de heidenen toe. Oh, daar moet je toch zeker niet wezen. Je moet toch bij die synagoge blijven. Je mag je daar toch niet van afscheiden. Dat is toch de kerk. Ik ben rein van uw bloed. Als je dan toch niet luisteren wil... Als je dan toch niet naar mijn preken wil luisteren, dan maar naar de heidenen. Ik heb het ook wel eens gezegd, weet je nog? Geloof dat ik maar naar Rotterdam ga. Ja, dat kun jij wel doen, maar als God het niet gezegd hebt, dan moet je het niet doen. Ja, want ik ben een keer, ik kom daar altijd niet, maar daar heb ik het wel gezien, daar moet je wezen. Ik kwam toen een keer op de Koolsingel. Op de Koolsingel, u weet het nog veel beter. Ik zeg, wat is hier aan de hand? De Koolsingel. Straten vol van mensen. Ik denk, dat is toch een arbeidsveld. In de kerk luisteren ze ook niet en zullen het ook wel niet doen. Maar misschien gaat het hier wel beter. Werd het net aan de andere kant. Ah, moet je het toch maar mee ophouden dan als toch niemand luistert. Nou hebben we het wel gezien. Misschien daar, in die vijver. Ik zie die kinderen al met de vakantie. Dan zijn ze aan het vissen met pa. En dan zitten ze op de vijver en die vangen niks. Nou, dan worden ze ontrust. Dan worden ze ontrust. Pa, zullen we eens wat verderop gaan? Ja. En als er daar in die sloot en in die vijver helemaal niks zit, gaat dan naar een andere vijver. Nou, zo zat dominee Wisse aan de vijver en er komen een paar kerkmensen en die zeggen, dominee. Ja, dat is trouwens ook geen oud-gereformeerd, het is christ-gereformeerd. Nou ja, dat had je dan wel kunnen denken natuurlijk van een christ-gereformeerde, dat hij daar is zitten. Dat doet een oud-gereformeerde niet. Dominee, dat past u toch niet om daar te zitten met die vis te vissen in die vijver. Ja, zegt dominee Wisse, maar hier bijten ze beter. Hier bijten ze beter. Dus ik zal u vissen ter mensen maken. Nou, bij de Joden gaat het niet. Dan maar in die heidenwereld. Maar dat gaat toch niet, dominee? Ja, maar God heeft gezegd. Maar er is niet één kind van God te vinden. Ja, maar daarom ook er juist zijn. En er is er niet één die naar God vraagt. Ja, maar dat weet je toch ook wel dat het in de Bijbel staat dat er toch niemand is die naar God vraagt. En er is er niet één die u vriendelijk ontvangt. Ja, maar dat hebben ze met uw meester, de Heer Jezus, toch ook niet gedaan? Want hij komt er niet in. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Komt er niet in. Ja, maar het is vast besloten. Waar heeft hij dat dan besloten? In de eeuwige raad van God. Maar je kunt er niks van zien. Ja, maar God die weet het wel. Daar zitten veel mensen in die heidenwereld. En die moet ik ook toebrengen. Ik heb daar veel volk. Ja, maar je kunt er toch niks van zien. Ja, maar ik heb daar veel volk. Ja, maar ze weten niets. Ja, maar ik weet het wel. Preek nou maar. Nou, dat is toch een bemoediging. Nou ja, als je aan het eind van de tijden leeft en je hebt de afval, de ontkerstering, 60.000 in een jaar verlaten de kerk in de PKN, 6.000 per week. Nou, dan heeft toch niet veel moed meer. Ja, maar ik heb veel volk in die stad. Hij ziet het anders. En dan zegt hij, ik heb veel volk. En ze leven niet eens. Hoe zit dat nou daar? Nou, ik zal het vertellen. Christus kwam in die wereld. Ging aan het kruis. Betaalde met zijn bloed. En kocht zijn kerk. Hij bracht daar een offer en het is voor allemaal die hij kent. En zij kennen hem nog niet. Ze zijn al van hem zonder dat ze van hem zijn. Hij heeft ze van de Vader gekregen en hij is ervoor gestorven. En dat was die al toen we nog zondaars waren, zegt Paulus. Nou, daar word je helemaal klein van. Hij wist al van me af voordat ik van hem af wist. Hij stierf al voor mij en voordat ik wist dat hij er was. Want hij wist helemaal die eiden er niks. Hij lette al op mij voordat ik geboren was. Hij had ze al van de Vader gekregen voordat ik hem toegeëigend ben. Hij noemde ze al zijn volk, terwijl dat ik nog zo een heiden was. Hij had me al lief toen ik nog in café zat. Hij beminde me al toen ik nog op de brede weg liep. Nou ja, dat weten ze in Amsterdam ook wel, de brede weg. Ik zal maar niet zeggen van die meisjes die daar in het bordeel zitten. Dat kan toch niet? Dat is toch ongelofelijk? Dat daar met die zonde gebeurt met al zijn begeerlijkheden mensen zijn. Die hij zijn volk noemt. Ze weten nog niet eens van een Bijbel. Ze hebben nog nooit iets van het woord gehoord. Ze hebben het evangelie nog nooit gebracht gezien. En hij zegt, het zijn er niet een paar, het zijn er veel. Ja, maar daar kun je toch niks van zien. Het is tot het einde tijden. Jezus komt, en zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Nou, ik geloof dat hij het weet. En hij bemoedigt mij. Ja, als er nou een, Als er nou een paar waren, dan kon ik het wel snappen. Zo'n grote straat en ik ga ergens heen. En ik denk, wat komt hier nou tegen? Volk van God. Ja, dan past dat eigenlijk heel goed, die woorden. En nou ja, dan zegt hij, ik heb er maar een paar. Maar die anderen dan? Die anderen dan? Waar blijven dan die velen? Ja, die moet ik dan ook, jongens, ook toebrengen. Yep. Is het alweer zo laat. Nou ja, wij breken dan weer af. Maar hij niet. Hij gaat door. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik dan, nou ja, die zitten allemaal in de macht. Laat ik proberen nou heel kort te maken. In de macht van de duivel, in de macht van de zonde, in de macht van de wereld. Die mensen zitten toch helemaal vastgekluisterd in de banden der zonde. Daar is geen beweging in te krijgen. En je kunt toch wel naar die mensen toe gaan en je klopt zo'n man op zijn schouder en zegt, joh, ga nou terug naar Jezus en neem hem aan. Nou, je hebt grote kans dat hij je uitlacht. Hij zit er zo vast in, dacht je dat hij dat wil opgeven? Ja, maar weet je wel dat ik net heb laten zingen dat hij veel sterker is dan het geweld? Heel kort nou. En dat hij de rijkstaf in zijn hand houdt en dat hij regeert en dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. Dat hij in de bediening van het woord wrocht, zegt hij mevrouw vanmorgen toen het lui wrocht, zou wel werken zijn. Hij bleef bij hen en wrocht. Nou ja, dan laten we zeggen, God werkte. Werkte onder die prediking. Bij die heidenen. En weet je wat hij dan zegt? Dan moet je dus daar niet naar kijken. En we kijken naar die omstandigheden. Maar kijk naar mij. En als hij het dan doet, dan staat er dus dat hij naar die beeldsbeschikking van God dat doet. In de verkiezing. Hij verkiest krimpen om het, daar denk ik ook aan. Korinthe krimpen, dat scheelt niet zoveel, hè. Krimpen, Korinthe, krimpen, als je het heel veel snel zegt, krimpen, krimpen. Krimpen, 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 krimpen. Hij vrocht. Nee. Zijn gebed gaat verhoord worden. Vader, ik wil dan die mij bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Zij waren uw. Oh, die zeker. Ja, klopt. 11. Judas hoort er niet bij. 11. Maar die anderen dan? Veel volks, die anderen dan? Die in hun woord, nee, in mijn woord geloven zullen. Zwijg niet, preek. Dus die ook, die in die wereld zijn, die 11. En ook Silas erbij en al die anderen dus dan nog die uitgestoten worden door de bediening. Maar die dan, en niet alleen zij, maar die ook in dat evangelie zullen geloven, die ook. Onder de heidenen. Nou, dat gaat gebeuren. Jezus Christus eist ze nu op. Aanstonds is het nu de tijd voor die mensen dat ze tot de kennis van Christus komen. En aanstonds is het nu de tijd, de uur der minne. Zij hebben hem niet lief, maar ik heb ze lief. Ja, maar dat kan toch niet, heren? Heb u nou lief die dronkaards? Die in die bordelen zitten? Die het met geld en goed op hebben? Heb u die lief? Ja, je hebt die discipelen hebben u lief, dat kan ik wel snappen. Maar die daar in Korinthe zijn, ja, veel. Nou ja, dat is de karakter en de aard van de Heer Jezus. Hij heeft de zondaar lief. Hij heeft er niet één lief, maar zondaren lief. Hij heeft veel zondaren lief. Of je kunt zeggen, hij heeft mij lief, zondaar. Dat is het karakter van Christus. Het karakter, daar ga ik niet weer overnieuw beginnen. Ik moet afronden. Het karakter van die discipelen was vuur uit de hemel. Voor die vloeker en spotter en voor die wellustige mannen en vrouwen. Vuur uit de hemel. Het karakter van Christus is, weet u niet van hoedanige geest ik ben, discipelen? Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om zalig te maken. Kun je boven die hoer uitkomen? Boven die tollenaar? Denk eens na, waar kom je vandaan? Ben je beter? Nee, toch? Het is het karakter van de Heer Jezus. Spreek en zwijg niet. Vers 9, ik laat dat er ook maar bij nemen. In een gezicht en wees niet bevreesd. Nou, dan ben je wel bang. Wat moet dat nou worden? Stop er toch mee. Ga naar je eigen vrienden toe, praat daar nog wat. Nee, spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in Korinthe. En je gaat het zien. Er is vrucht op zijn werk. Korinthe of krimpen. Het lijkt er op elkaar, hè? Nog maar niet weggaan. Nog maar niet opgeven. Nog maar niet ophouden. Nog maar niet stoppen. Preek maar. Ik ben zo bang, heren, voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Spreek dan maar. Zwijg niet. Ik heb veel volks in Korinten of krimpen. Wat moet ik nou zeggen? Korinten of krimpen. Preek toch maar wat. Ah. Vers 16. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid. Te melden het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden. Psalm 22 vers 16.
gedacht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods, die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.